Beste mensen, afgelopen week mocht ik weer eens op school komen, praten met de kinderen die de eerste communie gaan doen. Moet u zeggen, het was een feest om na zo'n lange periode van afstand houden, weer eens met een grote groep belangstellende, nieuwsgierige kinderen te praten over het leven. Ik legde natuurlijk eerst uit wie ik was en waar ik was geboren en wanneer ik was geboren. Daar schrokken ze zichtbaar van. Sommigen rekenden snel uit dat ik ouder was dan hun opa, maar daar was ik op voorbereid. Ze kenden ook de kerk, eentje wist zelfs ongeveer de naam van de kerk. Hij meende dat het Laurentinus was, wat toch aardig in de buurt komt. Ze wisten ook dat de meeste van hen wisten dat ze door mij waren gedoopt. Alleen was dat voor hen in een heel ver verleden, terwijl het voor mij een gevoel pas onlangs nog heeft plaats gehad. Ik had ze gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want ik moet u zeggen, dat had ik als kind al heel goed begrepen uit de catechismus. En u ook wel, denk ik, in geval van nood mag en moet iedereen dopen. En dan moest je natuurlijk ook de formule kennen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wel, die formule, die doopformule, die is letterlijk overgenomen uit het Matthäus-evangelie dat we zojuist gelezen hebben. Het is alleen en ook maar één keer te vinden in het evangelie van Matthäus. Niet bij Lucas. Lucas schrijft in de Handelingen dat Petrus doopte in de naam van Jezus. Punt. En Marcus die schrijft alleen dat ze werden uitgezonden om te dopen. Punt. Alleen bij Matthäus komt die trinitarische formule voor. Nu hangt Gods genade natuurlijk niet af van de precieze woorden die wij uitspreken. Geloof is geen hocus pocus. Maar het is natuurlijk wel interessant dat Matthäus bij die dooptekst al de drie-eenheid vermeldt. Waarom is dat interessant? Omdat het geloofsartikel van de drie-eenheid, dat werd pas geformuleerd in het concilie van Nicea. En dan zitten we ongeveer in het jaar 325. En dan komt de vraag ook op, heeft men toen misschien die drie-eenheid toegevoegd aan het Matthäus-evangelie? Jezus gebruikt immers nergens anders dat begrip van de drievuldigheid. En we kunnen het niet controleren, want de oudste handschriften van Matthäus, waarover wij beschikken, die dateren allemaal van na 325. Dus je kunt dat niet meer nagaan. Er zijn dan ook geleerden die aannemen dat die formule in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in het evangelie terecht is gekomen nadat het op het concilie was vastgesteld. Waarom gebeurde dat en waarom was dat zo ontzettend actueel in die vierde eeuw? Wel, de eerste generatie christenen die gingen zich spontaan oriënteren op Jezus Christus. Als zij samenkwamen, als ze gingen eten, als ze zieken genazen of troosten, als ze een vergadering hielden, dan richtten ze zich altijd op Jezus van Nazareth. Maar gaandeweg werden er mensen steeds meer geleerd, gingen studeren, hadden iets van filosofie en van andere wetenschappen vernomen en gingen zich afvragen, kun je Jezus wel benaderen als God? Er kan toch maar één God zijn? Het Jodendom en het Christendom, die hadden zich juist altijd tegen dat heidendom afgezet vanwege dat veelgodendom. De theologen zochten een oplossing, omdat de mensen ja, ervaren hadden hoe weldadig het was om zich tot die Christus te wenden. Het leefde onder de mensen. De geest van God, die wordt ook genoemd in het scheppingsverhaal, dat was duidelijk, die was erbij aan het begin van de schepping. Maar Jezus, die was pas in de geschiedenis geboren, had daarvoor niet bestaan, daarna wel of toch. Kan een God eerst er niet zijn en dan geboren worden? Men worstelde daarmee. En de vraag kwam, kon het zijn dat we het bij de Geest en de Vader en de Zoon altijd over God hebben? En het concilie van Nicea bedenkt dan de formule, ja, er is één God, maar die God heeft drie rollen. En dan moet u denken aan het theater van in Griekenland en in Rome, in de Romeinse wereld. Dat gebeurde vaak in de open lucht. Toneelspelers hielden altijd een masker voor hun gezicht. Als ze een bepaalde rol uitbeelden en als dat een andere rol was, dan haalden ze een ander masker tevoorschijn. Maar die maskers die kenmerkten zich door een hele grote mond. Want door die opening moesten ze spreken en het theater vond altijd buiten plaats. En dat door dat masker spreken, door is in het Latijn per, ja, er komt in veel woorden perculator, sonere, klinken, sonor kennen wij nog. Dus persona in het Latijn betekent iets ergens doorheen laten klinken. En dat was dat masker. Dus één God in drie rollen, in drie maskers, in drie verschijningsvormen. En daarmee konden de gelovigen in hun devotie, in hun geloof, zich ook rechtstreeks tot Jezus wenden. En daarom was de verkondiging van het dogma van de drie eenheid, dat was in die eerste christenheid een heel groot en bevrijdend feest. Daarbij komt dat het getal drie in het religieuze gevoel van de mensen altijd en overal een grote rol, een magische rol heeft gespeeld. Het had iets heiligs. Eén, dat is star. Dat is statisch. Dat is eenzaam. Twee, verdeeld. Brengt scheiding aan. Drie, schept eenheid. Pythagoras zegt ergens dat hij meent dat drie het eerste echte getal is. En drie kennen we ook als man, vrouw en kind. Dus vruchtbaarheid, liefde. Drie was vroeger ook het getal van de hemel, de aarde en de onderwereld. Het was het getal van de dynamiek. In Egypte kenden ze de drie eenheid van Horus, Isis en Osiris. En de Kelten hier die kenden hun goden met de drie hoofden, de triades. Dus toen het concilie in 325 de formulering vond waarin God beschreven werd als één in drie personen, toen was er grote blijdschap onder de gelovigen. En waar men eigenlijk blij om was, dat was dus dat God niet langer een abstractie is, een wiskundige formule, een denkbeeldig oerbegin, iets afstandelijks. Nee, God is nabijheid. God zijn gehelende, genezende handen die een zieke worden opgelegd. God zijn ook de zachte woorden van vergeving die Jezus sprak tot een zondaar. De nieuwe kansen die in het leven geboden worden. Een mens die brood breekt en dat met een ander deelt. Ja, iemand die zijn leven riskeert door vol te houden dat het koninkrijk van God in de liefde begint en dat alle machten van de wereld daardoor zullen worden overwonnen. Laat de drievuldigheid dus niet het symbool zijn van de raadselachtigheid van God. Laat het niet alleen de ondoorgrondelijkheid van het goddelijk mysterie uitbeelden, maar juist zijn nabijheid. Het dogma van de drievuldigheid erkende dat God in Jezus werkelijk mens geworden was. En daarom heb ik de eerste communicantjes in de tijd gedoopt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Lieve kinderen, ik mocht een keer Lieveke dopen. Lieveke was het nieuwe zusje van Bram. Bram die stond er een beetje stoer bij, pet op, handen in de zakken van zijn nieuwe broek. Ik deed een beetje doopwater in de schelp en ik goot dat voorzichtig over het hoofdje van Lieveke. Ik doop jou, zei ik, in de naam van de Vader en de Zoon. Toen mengde Bram zich in ons gebed en riep, nee, dat is niet de naam van papa, dat is Lieveke, dat heb ik bedacht. En toen heb ik maar gezegd, Lieveke, ik doop jou in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Maar Bram voelde zich niet begrepen en hij schudde alleen maar driftig met zijn hoofd dat de nieuwe pet ervan wiebelde.